Leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast. En hij is niet helemaal nieuw, want het is een vervolg op de eerdere twee podcasts die we op hebben genomen aangaande het onderwerp LIF. En toen we die afsloten met z'n tweetjes na een mooi interview met Carina, zaten George en ik elkaar aan te kijken. En toen dachten we, we willen ook wat doen met, ja, wat is nu uiteindelijk rouw? Wat houdt het voor jou en wat houdt het voor mij in? Dus hij was nog niet helemaal af. En dit is de laatste van de drie podcasts aangaande LIF en nu deze rouw. Dus we hebben wat vragen voor elkaar voorbereid en die gaan we elkaar stellen. We weten denk ik al een beetje van elkaar hoe we in de wedstrijd zaten en zitten ten opzichte van rouw, maar misschien ook weer niet. Dus,
inderdaad, het interview, de eerste twee delen die... waarin Carina ons mooie vragen heeft gesteld. En wat voor ons ook wel weer echt heel fijn was om weer helemaal dat gesprek aan te gaan. Daarin hebben we weer heel veel liefde gevoeld. Natuurlijk ook verdriet. Want ik moet zeggen dat ik na de opnemen van die podcast wel echt een hele slechte nacht heb gehad. En de volgende dag ook echt wel weer mezelf even bij elkaar moest rapen. En dan kom je dus in die rouw. En dat is toch een ander stuk dan het verlies van lief op zich, hè?
Ja. Ik denk volgens mij de eerste vraag volgens mij.
Nou, wat is rouw voor jou? Hadden we opgeschreven. Ja.
En toen heb ik er toch een beetje vandaag over nagedacht. En denk, wat is rouw voor mij? Voor mij zijn twee dingen los van elkaar. Los van elkaar zijn de verdriet en rouw. Verdriet is iets wat ik dagelijks ervaar. En rouw is op het moment dat ik voel dat mijn hart er even uit wordt gesneden. Het is rouw. En ik weet dan even niet goed wat boven onder is in deze wereld als ik dat ervaar. Dat is voor mij rouw. Dat ik even niet weet wat ik met mezelf aan moet. En dat zijn ook echt dagen dat ik 's ochtends in bed stap en dat ik denk... Yo, dit is een dag. Ja, dat is mijn rouw. Dat ik echt niet weet wat bovenonder is. Ik heb geen gedachtes. Dat is mijn rouw.
Ja, en voor mij is dat... alsof er zo'n... ik zie het een beetje als mijn schaduw, maar dan de schaduw die niemand anders ziet. Dus het is de interne schaduw. Dus normaal als je een schaduw met je meeloopt, dan kan ik tegen iemand zeggen... Kijk, mijn schaduw, maar deze ziet niemand. En die zit een soort in mijn, die huist in mij. Dus zo is het heel licht en zo wordt het ineens donker. En soms voel ik hem aankomen, dan denk ik, hij gaat het donker maken. En soms is hij er ineens. En dan ga ik ook echt van licht naar donker. Er zit er ook geen grijs tussen.
Maar ben je het eens dat liefde, dat verdriet en rouw dan twee hele afzonderlijke dingen zijn?
Ja, ik denk dat voelt voor mij wel zo. Ik heb elke dag verdriet om het feit dat wij onze dochter niet bij ons mochten houden. Ik heb elke dag verdriet van het feit dat ik jou niet als vader kan zien. Elke dag verdriet van het feit dat ik mezelf niet als moeder kan zien, dat ik haar niet zie. En dat vind ik op de een of andere rare manier toch draagbaar. Daar kan ik mee dealen of zo. Daar kan ik doorvoelen, daar kan ik... In stilte gaan zitten, dan kan ik voelen wat er is. En rouw is iets waar ik gewoon geen grip op heb. En ook niet krijg. Die is zo heftig.
Ja, en die komt een soort onaangekondigd of zo.
Ja, en die is ook aan niemand uit te leggen, tenzij je het hebt meegemaakt, denk ik. En dan nog is die, denk ik, voor iedereen anders.
Oké, verdriet en rouw. Het zijn twee
afzonderlijke. Ja, en ik denk ook dat... Dan ben ik ook wel benieuwd of jij dat ook zo ziet. Dat iedereen daar zijn eigen beleving bij heeft. Dat rouw iets heel individueels is. Het is een algemeen proces. En tegelijk heel erg individueel. Want iedereen rouwt anders.
Zeker, de een rouwt een uurtje, de ander rouwt dagen achter elkaar. Ik kan het ook wel eens als we een schaduw hebben voor een halve dag en dan... Gebeurt er dat, of ik ben buiten, of ik kies ervoor om even naar het strand te gaan. En dan is rouw ook voorbij. Maar rouw kan er voor mij ook echt 2 dagen aanhouden, ja.
Maar als je dan kijkt naar de rouw die je hebt ervaren nadat Liv is overleden. En nu, want we zijn inmiddels 14 maanden verder, is natuurlijk eigenlijk nog maar heel kort. Maar kan je daar dan al een verschil in opmerken?
Nou, hij is niet zo heel zwart meer, die rouw. Hij is niet zo alom aanwezig. Maar hij is er nog wel. Nou, hij is misschien ietsje lichter geworden. Maar hij kan op de dagen kan echt pikzwart zijn. En na Liv was hij echt zwarter dan zwart. En nu op zijn tijd is het echt goed donkergrijs. Maar hij is niet zo zwart meer als toen.
Ja. Nee. Ik heb voor mezelf zit dat dan heel erg ook in het mentaal stuk.
Ja.
Omdat ik dus nu het gevoel heb dat ik mentaal weer meer aan kan. En dat ik mezelf weer een beetje begrijp en meer grip heb op situaties. Dus dat ik weer een beetje meer controle heb over dingen. Mijn eigen kwetsbaarheid snap. In bepaalde situaties. Heb ik ook het idee dat ik die rouw beter aan kan.
Ja, maar je herkent ze denk ik van je. Je herkent ze van jezelf beter. En je herkent ze van de ander beter. En is het ook prima om die dag gewoon... Ja, gewoon maar even te zijn of zo. Maar even voor je uit te staren. En even gewoon niks te weten. En gewoon niet te weten wat je op je boterham gaat smeren. Niet weten wat je die dag wil, maar... En wat je wil is die dag gewoon in stilte doorbrengen, denk ik zo. Ja. Dat werkt mij wel best.
Wat nou als je agenda vol staat die dag?
Ja, ik denk dan toch... Zoveel mogelijk rekening houden met jezelf die dag. Want ik snap dat je die afspraken door wil laten gaan, dat mensen rekening met je houden. Maar je meer bewust ervan zijn die dag. Dus zo min mogelijk prikkels aangaan buiten die afspraak om. Of zo. De dingen die je door moet laten gaan, dan zou ik advies geven om die door te laten gaan. De dingen die je kan cancelen die dag, die zou ik echt cancelen. Dus afspraken met vrienden die spontaan ontstaan is, die zou ik cancelen. Die zou ik voor mezelf cancelen. Maar afspraken die waar mensen naar uitgaan, de coachafspraken, zou ik wel door laten gaan.
Ja, maar nou heb jij natuurlijk zelf ervaren, omdat je toen nog een deeltijd in loondienst werkte. Dat jij na het overlijden van Liv dat er vrij snel wel weer een hoge verwachting van jou lag. En jij hebt ook wel ondervonden dat je verantwoordelijkheidsgevoel nog steeds een iets is wat heel groot is bij jou.
Mm-hmm.
Ik heb jou ook de deur uit zien gaan dat ik zei, nou ergens moet je dat wel doen. En je ging. En wat kan jij mensen dan meegeven die dit net hebben meegemaakt, dus die een groot verlies hebben meegemaakt en die dus weer aan het werk gaan en hopelijk daarin afspraken maken in de werk. Wat voor tip heb jij nou aan iemand om ervoor te zorgen dat ze op tijd aan kunnen geven en durven aan te geven van hé, ik moet op mezelf passen?
Ja, ik denk toch luisteren naar je gevoel. Ik denk diep van binnen weet je zelf het juiste antwoord. En het is vooral, spreken we dezelfde taal? Dus spreken we dezelfde taal als je dan een gesprek hebt met je leidinggevende. Dat je me even terugvraagt, dan zijnde, heb jij hetzelfde ervaren als mij nu op dit moment? Snap je wat ik doe? Of snap je niet wat ik doe? Laten we daar nog een gesprek over hebben. Wat ik vooral hoorde was dat mensen zeiden, ik snap je situatie. En toen dacht ik later, ik had gewoon moeten vragen, oké, maar wat snap je nou van de situatie? En ik nam dat te snel aan als zijnde, oké, de next snappen de situatie, hoef ik me daar geen zorgen over te maken? Ja.
En vervolgens voel je je toch onbegrepen.
En uiteindelijk weken later denken wij zelf, kak, ik had gewoon moeten zeggen, oké. Ja, mensen zeggen dan, ik begrijp je of ik snap je. Ja, wat begrijp je of wat snap je dan van mijn situatie? Ja, natuurlijk denk je na weken, maanden later denk je na als zijnde, had ik gewoon niet meer te doen. Was een onverstandige keuze om naar buiten toe te gaan, om weer te gaan werken. Onveilige situaties soms ook, dat ik soms wel eens naar mijn werk reed op 4 banen op de snelweg en dat ik op mijn werk aankwam dat ik denk, ja, ik sta er wel veilig, maar hoe in hemelsnaam ben ik hier aangekomen? Ja, dus ja, ook wel een stukje veiliger denk ik, waar je rekening mee moet houden.
Ja.
Ja, want je bent gewoon een jaar vrij, of tenminste vrij, je bent een jaar en heb je de keuze gemaakt om niet te gaan werken.
Ja, voordeel, het is natuurlijk tweeledig. Voordeel is natuurlijk dat ik eigen baas al was. Waardoor je denk ik al wel wat beter die keuzes voor jezelf kan maken. Tegelijkertijd was ik natuurlijk ook wel afhankelijk van opdrachtgevers en coaches die een traject zouden starten. Dus ik heb mijn coachies gemaild en de situatie voorgelegd. Van, joh, ik voel me gewoon nog te kwetsbaar om te kunnen starten, dus ik laat het aan jou. Ik zou het heel fijn vinden als ik over 2-3 maanden met je aan de slag mag. Maar als jij niet wil wachten, snap ik dat ook. Uiteindelijk hebben ze allemaal gewacht. En heb ik wel echt een aantal maanden het moeilijk gevonden om de rust te vinden in het zijn. En dat was wel echt een worsteling. En heb jij natuurlijk ook wel af en toe tegen mij gezegd, maar het is oké, en neem je tijd. Dus ik ben een jaar thuis gebleven, maar ik heb natuurlijk stiekem wel een hoop gewerkt. Achter de schermen. Maar dat kon ik heel goed. Want dan zat ik hier in huis in mijn eigen bubbel. En was ik aan het werk aan mijn bedrijf. Nou, en dat ging natuurlijk heel goed. Maar de momenten dat ik af en toe klantcontact had, daar was ik me dus wel echt bewust op aan het voorbereiden. Ook in mijn coachafspraken. Dus de dag van tevoren al niks plannen. Die dag zelf alleen die coachafspraken. Verder niks. En ik persoonlijk vond het coachen, want iedereen zei tegen mij, ja, begrijp niet dat jij dan alweer kan coachen. Maar ik vond het persoonlijk veel makkelijker dan weer naar een opdrachtgever op kantoor gaan. Wat ik soms natuurlijk ook nog wel eens deed. Omdat op dat kantoor werden heel erg veel van mij verwacht.
Ja, dat zat er wel, ja.
Ook in snelheid waarmee ik vroeger kon werken of kon schakelen. Terwijl als ik een coachafspraak had, dan gaat het niet om mij. Dus ik kon me juist heel makkelijk overgeven aan zo'n coachafspraak. Omdat ik me alleen maar hoefde te focussen op die energie en dat wat daar gebeurde. En ik was daar voor die ander. En ik kon mezelf gewoon even daarin, ja, even mijn eigen ding aan de kant zetten. En ik vond dat dus heel lekker. Ik deed daar heel goed op.
Ja, er zijn echt momenten geweest dat het er echt heel veel geweest eigenlijk. Dat ik echt jaloers kon zijn op jou inderdaad. Zo.
Ja, en ik heb heel vaak tegen jou gezegd, maar jij kan dat ook.
Maar, ja, maar mijn toch leren aan, niet. Ik denk toch ergens aan de man vandaan, of dat het een soort gennetje of een soort DNA-strookje is die waarin een soort zilverruggetje zit. En met zilverruggetje bedoel ik toch een beetje mannenmacho. Het toch laten zien van ik kan het wel, of de verantwoordelijkheid hebben voor het gezin. Of ja. Mensen die er wat van vonden, of werk die er wat van vindt, of ja, dat je toch niet je kwetsbaar wil opstellen als zijn. Ja, het lukt me gewoon niet. Ja. Ja, weet je niet. Ja, ja, aldoende limmer. Dus ja, dat...
Wat ik ook zo bijzonder vind, is dat het, als ik jou dan zo hoor nu, dan denk ik, maar waarom heeft het zo'n reden nodig om te zeggen, ik kan daar even niet zijn? Want als jij die reden voor jezelf hebt, moet die reden, is dat toch een reden genoeg?
Nou, ik denk dat het toch te maken met zekerheid, denk ik, toen de tijd. Al zijn de salaris.
Maar maar aangeven dat je de ziektewet in moet, is toch.
Ja.
Dat is niet iets wat je wenst, dat snap ik wel. Alleen.
Nou, ik denk, maar dat probeer ik te onderzoeken, of dat ben ik aan het onderzoeken. En dat is, ik denk dat het, als er mannen zijn die nu luisteren, of die dit luisteren, dat die. Ik denk dat er mannen zijn die dit ook zo ervaren, hebben ervaren. Dat ondanks feit dat de ene kant van je lichaam zegt, dit kan niet. Dat de andere kant van het lichaam zegt, ja maar dat gaan we niet doen. Want je hebt verantwoordelijkheid voor een huishouden, een hypotheek.
Ja, en ik weet ook nog wel dat jij heel vaak tegen mij zei, nou wacht jij nog maar even. Want als jij straks die grote boze buitenwereld ingaat, nou poepoe, dat wordt niks. En ik heb hem al, die grote boze buitenwereld. Dus laat mij dat maar doen. En vervolgens ging ik natuurlijk af en toe die grote boze buitenwereld in. Maar ging me dat eigenlijk wel goed af.
Ja.
En dat ik op een gegeven moment ook tegen jou zei, ja, dat is echt iets wat jij jezelf hebt opgelegd. Dat ik het niet aankon in die grote buitenwereld, boze buitenwereld te zijn. Terwijl juist de manier en de tijd die ik daarvoor nam, zorgde er dus voor dat als ik in die buitenwereld was, dat ik me dus heel goed staande hield. Doordat ik dus niet veel te grote stappen nam. Terwijl andersom nam jij hele grote stappen en dacht je, het gaat wel. En kreeg je natuurlijk ook een paar maanden later nog een soort tikkie terug.
Tuurlijk, ja. Ik heb mezelf vervloekt dat ik bepaalde dingen al deed. Omdat, zoveel procent van mijn lichaam zei, dat kan wel. Ja.
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 Hey, en hoe ervaar jij rouw nu? Dat het natuurlijk inmiddels 14 maanden geleden is. Nou, voor mijn gevoel is het nog steeds als de dag van gisteren. Dus het is niet zo dat het lang is. Maar er is wel verschil.
Zeker, er is verschil. Maar ik vind rouw al zich, ik heb er vanuit nog over nagedacht. Ik vind rouw al zich, er zit ook een bepaalde taboe zit daarin. En daar bedoel ik mee dat rouw er voor mij ook wel eens voor heb gezorgd. Dat ik echt dagen had dat ik wel zware gedachten ervaren. Als hij, als dit het is, dan. Nou. Dan zou de zware gedachte zijn: als dit het is, is dit het. Maar. Ja, ik denk dat het taboe is dat je. Dat je momenten hebt dat je denkt, als er nu iets gebeurt bij mij, dan is dat prima. Dan zie ik mijn vader, dan zie ik Liv en waar doe ik het allemaal voor? Dat is denk ik de rauwe kant die ik heb ervaren. En die is best heftig als je zulke gedachten hebt. En ik denk het taboe is, als je die gedachten deelt met mensen, die gedachten zijn vaak een tiende van een seconde. Ja. Misschien een seconde. Je schrikt ook zelf van die gedachten. En op het moment dat je dat benoemd bij mensen, die schrikken er ontzettend van. En die gaan dan in één keer denken aan, nou, dat je echt alle zin verloren hebt in het leven. Of suicidaal of zelfdoding. Of, het maakt er eens niet uit, maar ik denk, ja, die gedachten ervaar je gewoon. En jij hebt ze denk ik ook wel eens een keer gehad. Dat je denkt, ja, en dan schrik je ervan. Dan denk ik, ja, ik heb een nog fantastisch leven. Ik heb 2 honden en het gaat hartstikke goed. Maar er zijn ook momenten geweest dat ik denk, ja. Ja, als dit het is, dan is dit het. En dat is denk ik ook de kunst dat je het dan benoemt naar een ander. Maar ja, jij hebt ze ook gehad.
Ja.
Die gedachtes. Dus.
Ja, ik herken wel wat je zegt in dat mensen ervan schrikken. Maar ik schrok er zelf ook van.
Ja.
Ik werd op een ochtend wakker dat ik dacht, oef, dit is niet goed. Ik heb jou ook gelijk gebeld. Dat ik zei, maar ik voel nu iets dat is echt niet oké. Wij zijn toen ook zelf gelijk naar een psycholoog gegaan. Gelijk alweer hulp ingeschakeld. Maar ik had natuurlijk niet dat ik dacht. Ik had wel dat ik zei: oké, is niet oké. Ik heb jou gelijk gebeld. En natuurlijk over moet toeren. En zei: ja, maar dit voelt niet goed. En hoe moet dat nu? Maar vervolgens dacht ik wel: ja, maar ik ben niet de type wat hier niet uitkomt of zo. Ik wist ook wel: ja, er is ook wel weer licht aan de tunnel. Dus hij voelde wel heel zwaar. Maar hij was niet zo groot zoals hij voor sommige mensen kan zijn. Maar ik hoor wel wat jij zegt. Ja, weet je, die kwetsbaarheid.
Ja.
Dat delen met mensen. Als ik vertelde aan vrienden van, goh ja, ik heb wel echt even zo diep gezeten. Dat ik dacht, nou, voor mij hoeft het allemaal niet meer. Dan stond even de wereld stil. En dan was het, oh, wat moeten we regelen? En dan daarna zei ik gelijk, maar het is oké. Okay.
Ja, ik ben me bewust van.
Het is oké. Okay. Ja. Ik ben me inderdaad bewust van wat er nu gebeurt. En we gaan daar ook weer even. Ik ga ook echt wel weer even naar iemand toe. Om weer even alles uit mijn hoofd te halen en te voelen. Maar het is wel iets wat gebeurt, ja. Het dat, overkomt je.
Ja, dat is denk ik rouw. Het echte.
Ja. Heb je iets van rouw geleerd?
Oef. Nou, wat ik van rouw heb geleerd is dat het er mag zijn. Dus dat je een dag, een halve dag echt kloten mag voelen. En geef jezelf ook de ruimte om het er te laten zijn. Dus dat heb ik ervan geleerd. Niet tegen te vechten. Want op het moment dat je er tegen vecht, wordt het alleen maar erger. Dat heb ik ook een paar keer gehad. Ik denk, nee joh, niks aan de hand vandaag. Ik ga gewoon mijn afspraak doen. Ik ga gewoon naar mijn werk toe. En dan kwam ik volledig over de toer. Dan kwam ik hier naar binnen lopen. Dus ik ben me bewust ervan dat het er is. Ja, dat heb ik wel een beetje van geleerd inderdaad, ja. Dus als je nu een concreet antwoord van wil, dat vind ik heel moeilijk dan.
Nou, je hebt toch net antwoorden gegeven.
Ja, want je zit een beetje te denken of het dan echt een concreet antwoord was.
Ja, dat weet ik ook niet. Dan moeten we de podcast terugluisteren.
Nee, wat ik van jou geleerd heb, is dat het er mag zijn.
Ja.
Dat het heel hard kan zijn, maar het mag er zijn. Ja. Het is prima dat je die dag gewoon weer uitstaat en ja, gewoon even je kloten voelt. Ja, dat is mijn rouw. Ja, prima. Ja. Even Jan?
Wat heeft rouw mij geleerd? Dat je altijd meer aan kunt dan dat je denkt.
Ja.
Dat als ik nu angst ervaar, en die kan ik echt wel goed ervaren in een aantal dingen, dan denk ik, ja, it's not getting any worse. Kan niet slechter dan, ja, weet je. Ik bedoel, ik heb een heel mooi leven met jou en met de praktijk en met de dieren en met de vrienden. En, het heeft me echt wel laten inzien dat Ja, dat je het leven moet leven. En gelukkig deden wij dat al. En dat de kwetsbaarheid die het je... Het maakt je zo kwetsbaar. Waardoor het echt rauw voelt, zoals jij bedoelt met OU. Dus echt rauw. En toch, als je dat durft te laten zijn. En dat je jezelf toestaat om dat te doorvoelen. En je kan daar met liefde naar kijken. Ja, dan zitten er heel veel mooie lessen in.
Ja, dat is. En voor als laatste heb jij de vraag op gegeven. Heb je nog tips voor mensen met rouwen, die rouwen? Ik merk wel dat het me... Ik vind het een mooie vraag, maar ik merk ook wel dat het me... wederom weer raakt. Ook de podcast eerder hierover Liv. Raakt als zijn... ook liefdevol raakt, hoor. Laat ik dat voorop stellen. Maar de tips die ik heb voor mensen die rouwen... Ik denk... Open en eerlijkheid over wat je ervaart. Hoe moeilijk die gedachten zou zijn. Hoe je ook denkt dat mensen reageren op de zware gedachten die je hebt. Laat ze er maar gewoon zijn en benoem het alsjeblieft. Mensen zullen er misschien van schrikken, maar ja, benoem ze gewoon naar elkaar. Al zijn ik heb vandaag echt een klote dag. Dus ik weet niet wat je van mij verwacht vandaag, maar laat maar gewoon maar even gewoon zijn vandaag. In plaats van dat je er tegen probeert te vechten, miscommunicatie krijgt, ruzie, alle soorten dingen die erbij horen. Maar we noemen het vooral bij elkaar. En volgens mij doen we dat heel goed. Joost en ik hebben het heel goed in de gaten bij elkaar. Ja, en dan is de dag ook gewoon prima om gewoon even met jezelf bezig te zijn in plaats van met andere mensen. Dus heb je tips? Open en eerlijkheid?
Ja.
Kwetsbaarheid?
Ja, die is sowieso altijd mooi. Maar ja. Ja. Ja, en ik denk dat voor mij... dat is zo lastig, hè? Dan zit ik naar jou te luisteren. Dan raak ik mijn eigen woorden kwijt. Zo, jeetje jongens. Dat is leuk als je een podcast opneemt en wil je hem niet stopzetten. Dan kan het net een hele mooie, hè?
Woehoe.
Nou eens, ik denk dat we hem toch even stop moeten zetten. Heb je tips voor mensen die rouwen? Oh ja. Ik hoop dat je nog blijft luisteren nu, want het duurt even. Blijf kijken vanuit... Blijf proberen te kijken vanuit liefde. En mij is dat heel erg gelukt, omdat ik elke keer als ik de waarom-vraag wilde stellen, dan kwam die schaduw er echt met een rap tempo aan. Maar die kwam echt in een, die nam een sprint van 0,03 seconden en dan was heel het gebied rondom mijn hart weer donker. Waarom wordt iemand ziek? Waarom overlijdt ons kind? Waarom... mochten wij maar één dochter krijgen? Waarom werd zij ziek? Waarom mocht ze niet blijven? Het zijn vragen waar we nooit antwoord op gaan krijgen. En vragen die je echt een kant op trekken waar ik persoonlijk niet naartoe wilde. Dus als je merkt dat je heel erg met dat soort vragen bezig bent, ga dan gewoon met iemand in gesprek die snapt dat je jezelf die vragen stelt. Maar die je ook terughaalt naar het hier en nu. Oké, maar wat is er wel?
Ja.
Want dat is wel uiteindelijk wat overwint als je ervan uitgaat dat je hier nog een aantal jaar hebt. Dan wordt rouw een onderdeel van jou en dat heeft gewoon tijd nodig. Tijd is echt, het gaat het nooit helen en zeker dit niet. En ik heb dat volgens mij ook al in een gesprek met Carina gezegd. Mensen zeggen dan het verlies van je kind is het ergste wat je kan overkomen. Dat nemen we dan maar aan, dat dat het is. Maar ja.
En ik merk ook aan mezelf dat het een soort taboe is of zo, rouw. En alle dingen die we net besproken hebben, dat zijn allemaal wel dingen die mensen lastig vinden als onderwerp. Dus inderdaad, ik beaam wat Joey zegt, op het moment dat je dat ervaart, die gedachten die je dan niet kan delen met je vrienden, omdat je denkt dat ze er wat van vinden.
Ja, of omdat het gesprek er niet komt. Hè? Nee. Hoe, dus, zeker in deze tijd is het natuurlijk ook echt verbinding hebben met mensen en echt die gesprekken aangaan. Dat is voor veel mensen heel moeilijk. Vaak is het toch van hoe stop je werk, hoe gaat het met de kinderen. Maar ja, als jij nu luistert en je hebt iemand in je omgeving die dus heel erg in de rouw zit. Stel ook gewoon die vraag van, goh, heb je behoefte om over dat stuk te praten? Want ik wil naar je luisteren.
Ja, en daarin is geen goed en geen fout.
Nee. En je hoeft ook alleen te luisteren. Je hoeft geen tips te geven. Alleen er zijn. En zeggen, oké, is er iets wat ik voor jou kan doen? Laat het open. Nou, volgens mij is er genoeg gezegd.
Ja.
Ik merk ook dat ik een soort leeg ben. Dat ik denk, oh, ik weet ook niet meer zo goed wat ik wil zeggen.
Ja, ik heb nog heel veel te zeggen, maar ik weet ook niet hoe ik een voor aan moet hangen. Ik weet wel dat...
Moeilijk is het dus, hè?
Zeker.
Zo moeilijk is het dus om te verwoorden wat rouw met je doet.
Zeker, ja.
En wij zeiden dat onlangs... Sorry dat ik je onderbreek, maar wij zeiden dat onlangs mooi tegen elkaar. Rouw is voor ons nu als de zee.
Ja. Het is er. En het is soms eb en vloed.
Ja.
Of tenminste, het is soms eb en vloed. Het is altijd eb en vloed. Soms is de zee ver weg en soms is die dichtbij.
Als je mazzel hebt, is het rustig.
En soms heb je volle maan en dan heb je springtij.
Ja.
En als dan de wind ook nog verkeerd staat, dan weet ik wel, vroeger in Zeeland, dan kwam die golf tot en met de duinen. En dan was het echt wel een soort, dan moest je echt wel uitkijken, want alles spoelde weg. Dus zo voelt het inderdaad, ja. Dus het is afhankelijk van de wind, de volle maan, eb en vloed. Maar het is er eigenlijk altijd wel.
Ja.
Dus...
En wij vinden het belangrijk dat er meer openheid komt in rouw. En we vonden het ook belangrijk om dit deel nog op te nemen. Omdat we natuurlijk heel veel mooie dingen hebben gedeeld over Liv. Ook wel het verdriet wat we hebben ervaren. Maar dat mensen soms denken dat wij niet rouwen zoals rouwen vaak is bestempeld. Omdat wij dit heel erg vanuit liefde de wereld in hebben gegooid. Maar wij vinden het heel erg belangrijk dat mensen zien dat ook bij ons er twee kanten zijn.
Zeker.
En er is veel verdriet en er is veel liefde. Maar ook bij ons is er gewoon een rouwproces. En dat is ongoing. En ik denk ook dat dat nooit meer ophoudt.
Nou. En ik vind
ook
wel
wij zijn onze weg daarin aan het zoeken.
En ik vind het wel grappig dat het niet visueel is rouw. Maar vervolgens zou ik denken, ja, als een bekende voetbalspeler overlijdt, dan voetballen ze met een rouwband. Dan is het visueel. Dus je hebt een zwarte band om je arm. En dan kunnen mensen zien dat je
in rouw bent.
Of dat je medeleeft. Dus dat
vroeger ging het toch te lakens voor de ramen?
Ja, de lakens voor de ramen. Inderdaad, want dat betekent dus dat je in rouw was. Dus
ja,
dat is niet visueel. Als je ons ziet lopen, dan lachen we. Dan zijn we met de honden bezig met coachen. Dan kan ik maar zomaar zijn dat je me ziet lopen. En ik denk, nou, dat gaat best goed. En dat ik gewoon een dag van rouw heb. Dus ja, misschien toch wel nog een keer gewoon een rouwband op te doen. Mensen zeggen, yo, die is in rouw.
Ja, het is niet zichtbaar.
Het is niet zichtbaar.
Nee, dat is ook. Dus, en dat maakt het denk ik ook een moeilijk onderwerp. Plus dat het voor iedereen individueel anders is. Dat is dus wel een van de redenen waarom wij besloten om dus nog een derde podcast op te nemen. En aan deze reeks toe te voegen. Enerzijds omdat we dus heel erg graag ons verhaal delen. En ook alles willen delen. Want dat was ook het voornemen van toen we de podcast op gingen zetten. Anderzijds om mensen te inspireren, te helpen. En ook te laten weten dat, ja, het hoort er allemaal, ja, het hoort er allemaal
bij.
Het is niet raar en niet gek. En het is rauw.
Ja.
Dat is wat het is. Ja.
Dus dankjewel voor het luisteren. Ik neem nog een borrel voor het slapen. Even het onderwerp laten zakken.
Ja, en laat ons weten als je onze podcast hebt geluisterd wat je ervan vond. Stuur ons een mail of deel het in de comments. Stuur deze podcast door naar vrienden of bekenden waarvan je denkt, hey, die hebben daar iets aan. We hopen gewoon echt dat we anderen kunnen raken en inspireren met onze verhalen. Heb je zelf behoefte aan iemand die gewoon eens met je in gesprek gaat over hoe je erbij zit en... Of dat nou op je werk is of privé, laat het ons weten. Want wie weet kunnen we wat voor je betekenen.
Zeker.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.